Zou je dat zelf zo...
Ja. Okay. Want ik moet ook weer naar mijzelf terug voor de vragen. Het uitgangspunt voor jouw hele boek, wat ik eruit opmaak, is dat jij constateert dat er een crisis in het strafrecht is. Kan je uitleggen hoe die crisis eruit ziet? Mm-hmm. Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat brengt me meteen tot de aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift. Er zijn eigenlijk drie aanleidingen waarvan de eerste een heel algemene is. Het strafrecht is natuurlijk het meest barbaarse recht van allemaal. Dus er zit altijd een soort van crisis in het strafrecht. Eigenlijk sinds het ontstaan zit er al iets van een crisis in het strafrecht, omdat het gepaard gaat met intentionele leedtoevoeging. En dat is iets wat elke cultuur kent de gulden regel. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Wat ook betekent schaadt een ander niet, ook als die ander jou wel schaadt. Nou ja, daarmee is het strafrecht natuurlijk in strijd. Dus dat is eigenlijk al een eerste crisis in het strafrecht zelf, inherent aan het strafrecht, aan het straffen. En daarnaast zijn er nog, is er sowieso een crisis in die zin dat het strafrecht op dit moment als een soort wondermiddel wordt gezien in de strijd tegen de criminaliteit en voor de veiligheid. En dat is iets wat het strafrecht in zijn eentje nooit waar kan maken. En dat wordt wel gedacht op dit moment, ook vanuit de politiek. Het strafrecht dijt daardoor ook steeds verder uit. Met als gevolg dat het strafrecht niet aan de verwachtingen kan voldoen. En dat leidt natuurlijk ook tot een crisis, een legitimiteitscrisis in het strafrecht.
Want jij bedoelt de roep die je elke dag in de kranten ook leest van er moet harder gestraft worden, mm-hmm, en er moet meer veiligheid komen. Dat is eigenlijk een illusie, wil je dat zeggen?
Nou, ik zal niet zozeer zeggen dat vrede en veiligheid illusies zijn. Ik denk dat dat mooie idealen zijn en dat ieder mens daar toch graag naar wil streven. Alleen de vraag is of je dat primair door middel van het strafrecht moet willen en of dat überhaupt kan. Ik denk beide niet. Dat moet je niet willen en dat kan ook niet. Strafrecht is oorspronkelijk natuurlijk een ultimum remedium, een laatste redmiddel en geen eerste redmiddel. En wat je dus ziet is toch een beetje door een daling van innerlijke beschaving bij de mens, heel eerlijk gezegd, zie je dus dat er een kunstgreep wordt gehanteerd door middel van dat strafrecht om top-down in een samenleving vrede en veiligheid te bewerkstelligen. Terwijl dat nou eigenlijk iets is wat in eerste instantie bottom-up gerealiseerd zal moeten worden.
Je zei net al in je eerste zin van eigenlijk is het een barbaars middel. Jij schrijft ook van het wortelt in de inquisitie, het strafrecht.
Dat klopt. En dan hebben we het ook over een christendom dat niet het evangelie wil verkondigen, maar heel simpel gezegd over een religie die machtsbelust is en nogal imperialistische trekjes heeft. En dat kunnen we niet ontkennen dat dat ook bij het christendom hoort. Dat hoort bij religie met een kleine r. Niet alleen binnen het christendom, maar binnen meerdere religies heb je natuurlijk religie met een kleine r. En dat is toch meer de orthodox, dogmatische, fundamentalistische, zelfs machtsbeluste kant van religie. En religie met een grote R, dat de mystieke kern van een religie, een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing uitmaakt. Mm-hmm. En het strafrecht is in die zin inderdaad een kind van de inquisitie. En niet bepaald van het evangelie, maar echt van de inquisitie. En daar zie je dus ook de wortels van ons strafrecht in de zogeheten inquisitorenprocedure. We hebben in Nederland nog altijd een gematigd inquisitorenprocedure. De term zegt het al, het komt van de inquisitie. Het was een nieuwe methode om de ketterij aan te kunnen pakken rond in de 13e eeuw. De ketterij had grote vormen aangenomen. En daarvoor had je de accusatorenprocedure, maar dat betekende geen klager, geen rechter. Dus er moest al iemand opstaan vanuit de samenleving die klaagde. En dan kwam er een rechter aan te pas. En het nieuwe van de inquisitorenprocedure is dat je vanuit de overheid heb je rechters en aanklagers. Dus het is ambtshalve wordt het proces geïnitieerd. En dat was een groot verschil. En de wereldlijke machthebbers zagen daar ook grote voordelen van. Het strafrecht komt echt tot ontwikkeling tijdens het ancien regime. De absolute vorsten die naar absolute macht streven. En zij zagen dat de inquisitorenprocedure daar wel handig voor was. Omdat je dus vanuit jezelf dus heel veel macht kunt laten kunt uitoefenen.
En controleren ook.
En controleren, ja.
Nou gebruikte jij in het begin ook al even een moeilijke term waar we misschien nog even op door moeten gaan. Intentionele leedtoevoeging, dat is straf, hè? Wraak.
In mijn visie wel. Ik heb in die zin een heel aantal bronnen erop nageslagen. En wat je dan ziet is dat straf op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Maar dat het in de kern toch steeds hetzelfde is. Intentionele leedtoevoeging, simpel gezegd opzettelijke schadeberokkening aan een ander. Dat is niks anders. Dat is straf. Met straffen doe je niets anders dan een ander ook een deuk toebrengen. De dader heeft het slachtoffer een deuk toegebracht. En de overheid brengt een deuk toe aan de dader. En daarmee zou dan het evenwicht hersteld zijn.
En daar heb jij je vraagtekens bij?
Daar heb ik zeker mijn vraagtekens bij. Het enige wat hersteld wordt is een vorm van machtsbalans. Dat zie je dus ook in de wraak. Er is ook onderzoek gedaan naar wraak. En dan wordt de vraag gesteld, ja, wat is het nou goed? Is het nou iets slechts? Helpt het? En dan kun je daar verschillend op antwoorden natuurlijk. Mijn visie is toch dat wraak niks anders doet dan een machtsbalans herstellen, waarvan het vanuit mystiek perspectief, en dat brengt me toch ook op het mystieke terrein, is macht over een ander niet zo van belang. Het gaat macht over jezelf, in zekere zin, over je innerlijke demonen. En het gaat niet om macht over een ander. En je ziet ook dat wraak uiteindelijk veel slachtoffers niet verder helpt. Ze blijven gebonden aan het kwaad. Juist door wraak te nemen, blijven ze juist helemaal gebonden aan dat kwaad.
Omdat geweld ontlokt.
Ja, ook dat is weer een cliché, maar het is niet voor niets een cliché. Geweld lokt geweld uit en kwaad met kwaad bestrijden zal het kwaad niet doen verminderen. Het zal juist toenemen.
Nou zeg jij, als ik jouw woorden mag samenvatten, het gaat erom dat de dader inzicht in zijn eigen demonen krijgt, hè, in zijn eigen verwarring, hoe je het wil noemen. Hebben we dat niet allemaal al gehad in de jaren 70?
Dat klopt, het huidige strafrecht is in zekere zin ook een reactie inderdaad op de jaren 60 en de jaren 70. In de jaren 60, mijn boek gaat eigenlijk over de afschaffing als ideaal. Aan de horizon is het eigenlijk de afschaffing van het strafrecht. In de jaren 60 hadden we in Nederland twee hoogleraren, Bianchi en Hulsman, die allebei pleiten voor die afschaffing van het strafrecht. De jaren 60 gaven ruimte hiervoor. In de jaren 70 blijkt dan inderdaad dat de resocialisatiecijfers ontzettend tegenvallen. Recidivecijfers zijn heel hoog, mensen vallen steeds in herhaling. En daardoor ontstaat er eigenlijk een zeer defaitistisch negatief mensbeeld, op grond waarvan men denkt, de mens is toch niet te redden. Eens een dief, altijd een dief. De mens is tot het slechte gedoemd. En in die tijd zitten we nu een beetje en het is toch heel erg van dan maar just dessert. Iedereen gewoon zijn verdiende loon geven. That's it. En we geloven niet meer in de maakbaarheid van de mens. Als de mens eenmaal slecht is, dan is hij slecht. En dan kunnen we het beste maar onschadelijk maken. Opsluiten.
Maar waarom denk je dat het toch zin heeft om die denkbeelden uit de jaren 60 en 70 nog weer eens in de schijnwerpers te zetten? Is er toen iets niet begrepen of fout gegaan? Of?
Ik denk dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen twee mensbeelden. Het mensbeeld van de jaren 60, 70 was wel optimistisch, positief in die zin dat men dacht, de mens is maakbaar. Alleen het mystieke mensbeeld gaat daar ook in mijn ogen enigszins van uit. De mens is in de kern goed. Alleen dat moet wel op een andere manier gebeuren. Bijvoorbeeld meditatie. Je hebt op dit moment ook meditatieoefeningen in gevangenissen. Dat blijkt in veel gevallen te werken. Dus in die zin dat gedetineerden rustiger worden, kalmer worden, bepaalde impulsen veel beter onder controle kunnen krijgen en houden. En in de jaren 60, 70 is toch meer, denk ik, gewerkt met een mensbeeld dat je een mens kunt beschaven. Alsof het een laagje vernis is wat je over iemand heen kunt brengen, maar dat heel snel weer kan afbrokkelen. Het mystieke mensbeeld gaat veel dieper en zegt uiteindelijk, de mens leeft in een soort illusie van afgescheidenheid. En dat is echt een illusie. En die illusie moet je zien te doorbreken. En daar zijn andere mogelijke methoden voor. En ik denk dat dat wel toch een verschil is met de jaren 60, 70, dat niet echt vanuit een mystiek perspectief werd gehandeld, maar wel van een zeer optimistisch perspectief. Ik denk dat daar wel een verschil in zit.
En zo geredeneerd zou je dus zeggen van mystiek verbondenheid. Van je moet mensen juist niet isoleren, afzonderen en opsluiten, maar ze deel laten uitmaken van een groter geheel.
Ja, omdat dat heel simpel gezegd ook de werkelijke werkelijkheid dan is. De ultieme werkelijkheid, de werkelijkheid die mystici ervaren, is er eentje van verbondenheid en niet van afgescheidenheid. Afgescheidenheid wordt gecreëerd door de illusie die het ego tot stand brengt. En die moet je nou juist zien te doorprikken, daar komt het op neer. En dan als je een mysticus ervaart, dus een realiteit die als authentieker, als werkelijker ervaart dan deze werkelijkheid, die normale tussen aanhalingstekens gewone mensen ervaren. Ik ben heel even de vraag kwijt. Dit moet geknipt worden.
Ik zei van je moet iemand juist niet opsluiten, maar terugbrengen naar dat geheel.
En dan komt eigenlijk vanuit een juridisch perspectief komt het er ook op neer dat je mensen dus tot verbondenheid moet brengen en niet afgescheidenheid. Je moet mensen dus proberen, dus ook daders, tot de werkelijkheid te brengen. Inzicht betekent dan ook dat je inziet dat afgescheidenheid een illusie is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor daders, maar ook voor slachtoffers. Ook zij moeten boven zichzelf zien uit te stijgen door in te zien dat die dader niet afgescheiden is van hen. Maar dat ook zij verbonden, dat er verbondenheid bestaat tussen slachtoffers, daders, gemeenschap. Dat niemand buiten dat grote net van verbondenheid staat.
Ga jij ook zover als bijvoorbeeld de psychiater Hans Kelson? Daar hadden wij een paar maanden geleden een interview mee. Hij is 100, een hele oude. En hij heeft zich bezig gehouden met de Holocaust en ook heel veel patiënten behandeld die een kampverleden hadden. En zijn theorie is van dader en slachtoffer zijn met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Dus ook het idee van zelfs als je slachtoffer bent, jij hebt ook die agressie in je. Dat is niet helemaal zo te scheiden. Speelt dat in jouw denkbeeld ook een rol?
Ja, in zekere zin wel, omdat het heel belangrijk een rode draad in mijn boek is ook dat er geen goede en geen slechte mensen zijn. Dat is een grijs gebied en iedereen heeft goed en kwaad in zich, zoals de Russische schrijver Solzhenitsyn ook schrijft. Goed en kwaad zit in ieder mens. En ook het slachtoffer heeft natuurlijk, en juist als het slachtoffer bij zichzelf te raden gaat en inziet dat het soms ook wel eens een keer iets fouts doet, dat zou juist tot een soort mildheid kunnen stemmen jegens de dader. Dat wil niet zeggen dat je alles moet goed praten, helemaal niet, maar het kan wel tot een soort van vergevingsgezindheid aanzetten. En als dat ook nog bij de dader tot een bepaalde vorm van berouw kan leiden, dan kan in die communicatie, in die ontmoeting tussen dader en slachtoffer, kan er wel degelijk iets gaan ontstaan, waardoor beide in de toekomst verder kunnen met hun leven. De dader moet verder kunnen met zijn leven. Dat kan onder andere door vergeving geschonken te krijgen. Maar hetzelfde geldt voor het slachtoffer. Ook het slachtoffer moet verder in zijn of haar leven en dat kan door vergeving te schenken. Doe je dat niet? Of kun je dat niet? Of heb je een dader tegenover je die daar niet voor in is of die dat niet kan? Dan kan het probleem zijn, dat is een ideaal vergeving en verzoening. Dan blijven beide gebonden aan het kwaad met alle gevolgen van dien.
Hoe kijk jij wat dat betreft aan tegen de stroming die veel meer aandacht wil geven aan het slachtoffer? Dat is natuurlijk ook een hele duidelijke tendens. Slachtoffers mogen ook in de rechtszaal hun verhaal doen. Past dat in jouw beeld ook of is dat weer iets heel anders?
Het past in mijn beeld, ja en nee. Het is goed dat er meer aandacht is voor het slachtoffer. Het gaat terug tot de inquisitie. Tijdens de inquisitie wordt eigenlijk de misdaad afgepakt van het slachtoffer. En wordt het een conflict tussen de kerk en de dader. Meer naar wereldlijke termen gebracht wordt het een conflict tussen de staat en de dader. Het slachtoffer wordt geheel geëcarteerd, uit het strafrecht verdreven. Dat is natuurlijk slecht. In die zin vind ik, het is primair een conflict tussen slachtoffer en dader. Althans bij veel delicten waarbij slachtoffers vallen. Dus ik vind zeker dat het slachtoffer terug moet in het strafrecht. Het is alleen de vraag hoe. Op dit moment denk ik dat het slachtoffer vaak gebruikt wordt, ook vanuit de politiek, om het strafrecht nog draconischer en nog heftiger te maken in die zin in reactie. Het gaat ook niet zozeer om slachtoffer en dader rond de tafel met elkaar te krijgen. Dat zou moeten gebeuren, maar dat gebeurt mondjesmaat op dit moment. Bijvoorbeeld een slachtofferverklaring is uiteindelijk een verhaal van het slachtoffer in de rechtszaal, een monoloog, meer niet. Er ontstaat geen dialoog tussen slachtoffer en dader. En dat zou nou juist zo mooi zijn. En dat kan veel meer teweeg brengen. Dus wat je ook ziet, en je hebt bijvoorbeeld ook zo'n nieuw comité, zo'n actiecomité dat opkomt voor de rechten van slachtoffers. En als je ziet, dan zie je daar vooral aan de tafel slachtoffers zitten die heel woedend zijn of vol verbittering helaas. En het, dat is de condition humaine. Ik heb daar geen enkel moreel oordeel over. Het is helaas als dat zo is. En daar moet je dan ook respect voor hebben. Dat mag je niet bagatelliseren of wat dan ook. Alleen, dan wordt het slachtoffer echt gebruikt om nog harder te straffen. En daarmee schiet het slachtoffer zelf waarschijnlijk helemaal niets op. En dus het slachtoffer bestaat ook niet. Ik heb laatst nog een boek gelezen waarin ouders van vermoorde kinderen hun verhaal opschrijven. En dat zijn zeer ontroerende verhalen. Maar je ziet dus heel duidelijk dat er verschillende slachtoffers zijn. Er zijn slachtoffers die inderdaad wraak willen, denken dat dat baat heeft. En misschien voor die slachtoffers heeft dat misschien ook wel zo, is dat zo? Maar er zijn ook duidelijk slachtoffers die inzien dat wraak niks oplost, dat ze met het verleden verbonden blijven hierdoor, met al die negativiteit, dat ze geen stap verder komen. En dat zoals op dit moment het strafrecht werkt, zij ook inderdaad helemaal niets hebben aan het strafrecht. Ik sprak laatst ook iemand die mishandeld was. En hij zei van, wat heb ik eraan als dat die persoon 2 weken in de gevangenis zit? Helemaal niks. Laat die persoon hier komen werken. Hij had een eigen bedrijfje. Laat hem hier 2 weken komen werken. En laat hem de kosten op deze manier terugverdienen. Dan heb ik er ook iets aan. Dat is al iets meer in de richting van mijn ideaal. Zodat beide kunnen leren. En vooral ook de dader. Dat hij tot een bepaald inzicht kan komen. Op dit moment lukt dat niet.
Want hoe zie jij het nou voor je met die mystieke benadering in de praktijk? Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou, we hebben al zoiets in de praktijk. Althans, ik denk zelf dat aan het herstelrecht, je hebt strafrecht en herstelrecht. En met herstelrecht wordt al wat geëxperimenteerd in Nederland door middel van mediation, slachtoffer-dadergesprekken. Maar het is nog echt in de kinderschoenen in Nederland. In Vlaanderen wordt al iets meer meegewerkt. En het is eigenlijk gebaseerd op in primitieve culturen gaat men ook veel meer op een herstelrechtelijke manier met criminaliteit om. Dus je ziet het wel al een beetje in de praktijk. Mijn ideaal is dus een vorm van herstelrecht. En in mijn ogen heeft herstelrecht mystieke wortels.
En herstellen, dat is de schade herstellen of de band herstellen?
Dat kun je heel ruim trekken en je kunt het ook heel eng nemen. Heel eng zou betekenen dat je schade inderdaad, vooral materiële schade, maar ook immateriële schade, zou moeten vergoeden. Maar dat hoeft absoluut niet op een financiële manier, want dat zou ook dat zou kunnen betekenen dat je iets kunt afkopen bijna. Nou, dat was ook een kritiek op de middeleeuwse praktijken, dat je bijvoorbeeld zaken kon afkopen. En zo aan de wraak kon ontsnappen. Nou, dat is niet helemaal mijn instelling. Wat ook heel belangrijk is, en dat is ook weer het ideale, is het herstel van verbondenheid. Dus ook het herstel van relaties die op het moment dat er een misdaad wordt gepleegd, worden geschonden en worden beschadigd. En het ideaal is dus verzoening. Nogmaals, het is een ideaal aan de horizon. En heel vaak zal je dat niet kunnen bereiken, maar dat wil niet zeggen dat je niet zou moeten proberen deze weg als eerste te bewandelen.
En is die weg dan concreet gezegd therapie voor daders?
In het herstelrecht wordt zowel gekeken naar de behoeften van de slachtoffers, maar ook naar de behoeften van de daders. Dus het is een win-win situatie in die zin. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar waarom moet je naar de behoeften van de daders kijken? Zij moeten leed toegevoegd krijgen of gestraft worden. Nou ja, dat is heel kortzichtig, want je moet er rekening mee houden dat die dader ooit weer terug gaat komen in de samenleving. Of hij krijgt helemaal geen gevangenisstraf, dan komt hij direct terug in de samenleving of naar een gevangenisstraf. En dan krijg je, als je iemand slecht behandeld hebt, dan moet je niet denken dat deze persoon beter ervan geworden is. Dus je krijgt hem waarschijnlijk nog slechter terug.
Mm-hmm. Een van jouw supervisoren of promotoren, Herman Bianchi, heeft al gezegd, de gevangenis is een universiteit voor criminelen.
Ja, ik heb Thomas, hij heet inmiddels Thomas, hij noemt zich Thomas Bianchi, enkele malen bezocht in Friesland. Hij zat ook in de beoordelingscommissie. En hij zei in de jaren 60, net zoals Hulsman, Luc Hulsman, de andere abolitionist die we in Nederland gekend hebben. Ja, inderdaad, de gevangenis is een hogeschool voor criminelen. En dat is ook zo. Het is een aparte wereld. Het is geen normale wereld. Dus mensen worden of gek of nog crimineler. En ze zijn vaak al gek en crimineel. Dus het wordt alleen maar erger. Zeker.
Mm-hmm. Het enige wat, want kijk, ik zei al van, er is natuurlijk al geëxperimenteerd met dit soort dingen. Hoe denk jij dat dat wel in goede banen geleid kan worden? Dat dat inderdaad succes heeft, dat er minder recidive komt? Doe jij ook aanbevelingen aan de politiek bijvoorbeeld?
Nou, de aanbevelingen zijn heel concreet, betekent dat dus probeer te experimenteren met herstelrechtelijke initiatieven. Probeer te kijken wanneer je slachtoffers en daders hebt die in staat zijn en bereid zijn om met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Dat hoeft niet te betekenen dat je nu het hele strafrecht wegveegt. Maar dat betekent wel dat je in ieder geval in het kader van dat strafrecht gaat beginnen. In klein gaat beginnen door slachtoffer-daderbemiddeling, door bijvoorbeeld slachtoffer en dader een herstelrechtovereenkomst op te laten stellen, die aan de rechter door te sturen en dat de rechter daar bijvoorbeeld in het kader van de straf rekening mee kan houden. Het ideaal is natuurlijk weer helemaal herstelrechtelijk. Dus veel meer slachtoffer-daderbemiddeling in het kader van en slachtoffer-dader echt het conflict dat tussen hen is ontstaan op te laten lossen. Met behulp van mediators. Dat kan zijn door beide familie en kennissen mee te nemen. Dat soort dingen. Daar komt het eigenlijk wat neer. Ja.
En hoe worden jouw ideeën ontvangen? Want dit gaat natuurlijk dwars tegen de heersende stroom in.
Dat klopt. Je hebt altijd voor en je hebt medestanders en tegenstanders. Dat is zeker ook met dit onderwerp. Het leuke is dat ik toch ook wel elke keer, als ik er iets mee doe, of een lezing of een stukje schrijf of wat dan ook, dan komen er ook altijd wel leuke reacties, positieve reacties van mensen die inzien van goh, het moet inderdaad anders, want dit werkt niet. En het leuke is dan ook nog dat er heel wat reacties vanuit theologische hoek komen. Het is een juridisch proefschrift, maar er komen reacties vanuit theologische hoek. Boeddhisten reageren ook vrij veel. Dat is erg leuk om te zien. Maar natuurlijk zijn er tegenstanders.
En in jouw vakgebied?
Nou, in mijn vakgebied, ik denk dat dit ideaal van de afschaffing van het strafrecht heel erg ver gaat. Echte abolitionisten lopen er niet rond in Nederland meer. Ik zelf zie mij ook niet echt als een abolitionist. Ik ben er zeker van op de hoogte dat je het strafrecht echt niet kunt afschaffen van vandaag.
Abolitionisten die willen gewoon het helemaal weg, hè?
Klopt, ja, die willen gewoon de afschaffing van het strafrecht. Dat is ook mijn ideaal, maar ik ben me ervan bewust dat het absoluut op korte termijn onmogelijk is. Je moet er zachtjes aan gaan werken. Maar vanuit de politiek is het juist hele andere geluiden die je hoort. En dat is juist strenger straffen, meer straffen. Langer opsluiten. Het is op dit moment gewoon onschadelijk maken en afschrikken. Dat staat centraal in het strafrecht. En daarvan is mijn kritiek heel. Dit is echt te simpel en te kort door de bocht.
Nou ja, en het idee van veiligheid staat natuurlijk heel erg voorop. Hè? Zoals dan TBS'ers ook minder op verlof mogen, want er kan weer iets gebeuren.
Ja, en dat brengt me ook een beetje bij het concept van de risicomaatschappij. Wij leven in een risicomaatschappij, een maatschappij met heel veel risico's. Onder andere door de techniek zijn de risico's veel groter geworden. Dus heel simpel gezegd, met één druk op de knop kun je de aarde vernietigen als het moet. En dat brengt heel veel risico's met zich mee. Daarnaast heb je ook nog dat mensen, de innerlijke beschaving, zoals ik al eerder zei, is toch wel afgenomen. Dat betekent dat mensen korte lontjes hebben. Nou ja, korte lontjes en één druk op de knop. En dat kan tot echt een kruidvat leiden. Daarom zegt de filosoof Kinniging ook dat we zwaar bewapende barbaren zijn geworden. En we leven dus in een zeer risicovolle samenleving. De vraag is alleen of je deze samenleving veiliger krijgt door heel hard op te treden. De risico's nemen daardoor niet af. In mijn ogen, en daar kom ik toch op terug, een risico of een veilige samenleving, wat ook absoluut belangrijk is, moet bottom-up in eerste instantie plaatsvinden. Er moet een ontwikkeling of een verandering in de mens, een bewustzijnsverandering in de mens plaatsvinden. En dat is de juiste voedingsbodem. Als je alleen nogmaals top-down gaat werken door middel van een strafrecht, dan krijg je hoogstens negatieve vrede, wat betekent een tijdelijke afwezigheid van chaos. Maar als dat strafrecht dan ook maar heel even niet functioneert, dan zal de chaos weer terugkomen.
Nou is zo interessant dat jij in je voorwoord schrijft dat toen je hier 7 jaar geleden aan begon, en toen was je 23 denk ik, dat je eigenlijk behoorlijk antireligieus was. He, jij stelde je een beetje in de lijn van Paul Cliteur, die heel sceptisch is ten aanzien van alles wat met religie te maken heeft. Ik geloof dat er wel het een en ander veranderd is in die 7 jaar.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het schrijven van het boek bij mij ook een ontwikkeling heeft bewerkstelligd. Inderdaad, ik was een groot aanhanger van Paul Cliteur. Ik ben zelf katholiek opgevoed in die zin dat ik tot mijn 18e regelmatig nog naar kerk ging. Maar er kwam een moment waarop ik echt dacht van, nou, dit kan niet, dit is onzin. Dit voor mij persoonlijk, ik heb geen enkel moreel oordeel over mensen die daar nog wel zich heel fijn bij voelen. En dat is allemaal prima, alleen zelf had ik zoiets van, dit werkt voor mij niet meer. Ik zag mezelf ook absoluut als een atheïst, een humanist in die zin, een atheïstische humanist dan. En op vakantie in China kwam ik in aanraking met boeddhisme, ook nog wel natuurlijk een vorm van oppervlakkig boeddhisme, folklore toch wel. Maar hier ben ik dan een cursus boeddhisme gaan doen en daar iets meer vertrouwd mee geraakt. En dan kom je toch al vrij snel tot de mystieke aders van het boeddhisme en die spraken mij wel ontzettend aan. En later kom je dan weer tot de ontdekking dat die mystieke aders ook in het christendom te vinden zijn. Alleen liggen die niet hier zo sterk aan de oppervlakte, helaas. En dat vind ik ook altijd nog heel mooi terug te zien. Of ja, mooi. Je ziet het in ieder geval terug tussen het verschil dus tussen de paus en de Dalai Lama. Voor mij staat de paus is de personificatie van religie met een kleine R. En de Dalai Lama voor mij religie met een grote R. En dat is een groot verschil. En ik zag in het christendom vooral die religie met een kleine R.
En hoe zou je die grote R dan definiëren? Wat symboliseert die Dalai Lama voor jou?
Toch de echte verdraagzaamheid, de tolerantie en de verbondenheid. En toch ook meer het idee van geen dogma's. In de katholieke kerk proef ik toch nog altijd, of in het christendom, de dogma's heel erg belangrijk zijn. Geloof ze nou maar, dan is het goed. Alleen in het boeddhisme vind je veel meer eerst zelf ervaren. En niet zomaar iets aannemen, niet zomaar iets geloven. En dat past natuurlijk ook wel binnen de westerse traditie van de verlichting, van de mondigheid, de emancipatie. Alleen ik zie dat zo weinig terug. Daarom Oosterse en Westerse verlichting hangen in mijn ogen, we hebben wel raakvlakken. Alleen in het christendom zie ik ze te weinig, althans wat ik heb meegekregen van dat christendom, van dat katholicisme, zie ik ze te weinig terug. En als je dan wat dieper gaat graven, en ik ga nu ook enkele malen per jaar op retret in een klooster in Zundert, waar dan wel een zen-boeddhistische traditie ook in ere wordt gehouden, daarnaast een christelijke. En daar zie je dus wel de dialoog, de openheid, non-conformisme, ja. De vrijzinnigheid. En dat zijn dingen die me wel zeer aanspreken, klopt.
Maar voor je proefschrift heb je je verdiept in allerlei vormen van mystiek. Hè? Ik kwam Gandhi tegen, het hindoeïsme heb je bestudeerd, mystieke islam. Waarom dan toch het boeddhisme? Je had keus genoeg.
Omdat ik vond zelf dat alle grote wereldreligies, en ik heb ze nog steeds niet allemaal behandeld, Confucianisme komt niet terug, Taoïsme komt niet echt terug, maar de grote vijf heb ik wel behandeld en daar hoorde het boeddhisme ook bij. En het mooie is dat ik toch wel in eerste instantie het herstelrechtelijke begon te zien in het boeddhisme en hindoeïsme, vooral het hindoeïsme van Gandhi dan. Maar later ook hier weer geldt dat ik dit herstelrechtelijke gedachtegoed, kwaad met goed vergelden, dat concept, dat ik dat later ook terug begon te zien in het jodendom, in het christendom en ook in de islam. En dan is het mooi, want dan probeer je uit die grote vijf wereldreligies probeer je dan gemeenschappelijke punten te destilleren. En ik moet heel eerlijk gezegd zeggen dat het me dat gelukt is, denk ik. Je ziet dus gemeenschappelijke uitgangspunten in de benadering van criminaliteit en misdadigers.
Inderdaad, in een mystiek perspectief.
Ja, vanuit de mystiek, juist. Ja. Ja. Omdat ook bij mystiek wordt vaak gezegd, je hebt het verschil tussen Oost en West. En tuurlijk, ik ben zelf geen mysticus, ik ben een jurist, dus ik ben in die zin autodidact. Maar heb geprobeerd om toch van alle religies kennis te nemen. En mijn overtuiging is dat aan de oppervlakte religies verschillen, maar wanneer je in de diepte gaat, naar de mystieke kern, dat ze dan toch eigenlijk allemaal in de kern beschouwd hetzelfde zeggen.
En vind jij nou dat er een directe relatie is tussen mystiek en moraal? Zo de moraal die jij toepast hè, in deze strafomgeving?
Het eerste wat ik ook heb onderzocht, alvorens te kijken naar de band tussen mystiek en misdaadrecht, was om te kijken of er überhaupt een band is tussen mystiek en moraal. Er zijn wetenschappers die stellen dat niet zo is, dat het iets amoreels is, de mystiek. Er zijn ook wetenschappers en ik moet zeggen dat ik me meer aangesloten voel bij hen, die zeggen dat het niet zozeer een amoreel perspectief is, maar juist een transmoreel perspectief. En in dat opzicht zijn mystici die van nature, heel simpel gezegd, goed leven. Zij leven vanuit die ultieme werkelijkheid en die heeft verschillende namen, noem het God of noem het Brahman, of dat doet er niet toe, die namen, dat zijn maar namen, maar die vanuit die ultieme werkelijkheid leven of vanuit een transpersoonlijk of mystiek bewustzijn deze werkelijkheid aanschouwen en die handelen van nature goed. En eigenlijk is mijn, dat is mijn opvatting, zoals zij leven is eigenlijk een behoren, hun zijn, hun manier van zijn is een behoren voor ons, gewone mensen, simpel gezegd. Ik heb ook gesteld dat iedereen in het beginsel een mysticus is, dus iedereen kan hetzelfde bereiken als je maar het pad van de Boeddha volgt, maar... Het is voor zover wij nog niet vanuit een transpersoonlijk bewustzijn leven in deze wereld staan, is hun manier van leven een behoren voor ons.
Toch in het boeddhisme, daar wordt niet zo veel over gepraat, maar je hebt nogal wat voorbeelden van boeddhistische leraren die grote verlichtingsmomenten hebben gehad, maar er als mens toch een potje van maken. En dat werpt wel deze vraag op, van is dat nou inderdaad een directe link? En je kan natuurlijk ook zeggen van, nou ja, die mensen hebben zo die eenheidservaring meegemaakt, dat ook het slechte zit daarin. Hè? Ik bedoel, de wereld heeft natuurlijk zijn goede en slechte kant. Maar ja, of dat ook meteen een soort heilige oplevert?
Er wordt bijna gezegd van, dit kun je niet van een mens verwachten. Je zou bijna een soort übermensch, en dan niet in de verkeerde betekenis van het woord, maar je zou bijna een halfgod nodig hebben om zo te kunnen leven. En tuurlijk, ik benadruk ook in mijn boek dat het idealen zijn. Maar het zijn wel idealen die in zekere zin en mate gerealiseerd kunnen worden. De Boeddha geeft nou juist een pad aan voor die mens die lijdt om verlost te worden van dat lijden. En dat werkt, dat blijkt te werken. En niet iedereen komt even ver op dat pad, maar iedereen kan er wel voor kiezen om dat pad te gaan bewandelen of niet. Die vrijheid, althans de Dalai Lama zegt het ook, die vrijheid heeft ieder mens om te kiezen voor of tegen dat pad. En ieder mens komt op zijn manier op dat pad ergens terecht. Dus het is wel degelijk mogelijk om ergens te komen. Wij zullen niet meteen allemaal een Mahatma Gandhi of een Nelson Mandela worden, of een Desmond Tutu, zeker niet. Dat zijn, of een Jezus natuurlijk. Dat zijn allemaal mooie... dat is het ultieme bijna. Maar ik denk dat we wel al een stukje verder zouden kunnen geraken op dat pad.
Dat is een mooi slot.